Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
Dit is een BNR podcast.
Zo ongeveer elke keer als Donald Trump de New Yorkse rechtbank uitkomt, gaat hij tekeer over wat hij ziet als door Joe Biden georchestreerde laster. Hij gaat tekeer over de rechter, de jury, leugens van getuigen, zoals deze uitval. De rechter wil me de mond snoeren met een spreekverbod en dreigt met een gevangenisstraf. Ik heb het voorover.
This judge has given me a gag order and said you'll go to jail if you violate it. And frankly, you know what? Our constitution is much more important than jail. It's not even close. I'll do that sacrifice any day.
Ja, wat doet dit alles met zijn populariteit en spint Joe Biden er garen bij? Dit en meer in aflevering 231 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg met een volle beker koffie in de studio. De podcaststudio daar, keurig netjes geïnstalleerd uiteraard door Wesley.
Ja, dan komt het in ieder geval goed. Ik ben Jan Posma aan mijn eettafel in Washington. Ik drink mijn koffie uit de prachtige Amerika-podcast beker. Heb je nou een leuke vraag, een opmerking, kritiek, alles kan. Stuur die dan naar ons toe en dan kan je er eentje winnen. En Bernard, ik zat deze week te bedenken, want ik krijg steeds van die reclame-mailtjes van beide campagnes. Biden en Trump hebben allebei een mok. Op die van Trump staat de mugshot, hè, dat hij is gearresteerd. Biden heeft zichzelf met van die stoere aviator zonnebril op zijn hoofd heeft hij een mok. Wij hebben de enige mok waar ze allebei op staan.
Zo is dat.
Een unique selling point.
En ja. Wij zelf, hè?
Ja, precies. Dat ja. Ook nog.
Nou, ja.
Hey, wat is jou deze week opgevallen, Bernard?
Nou, even een grappig stukje de New York Times over de vraag waarheen Amerikanen gaan emigreren als Trump wint en de democratie dreigt om te vallen. Het is galgenhumor uiteraard, maar ik vond het best leuk. Een congreslid zegt Portugal. De baas van een niet nader toegelicht agentschap, misschien de CIA, ik weet het niet, die kiest Australië. Een hoge ambtenaar uit de regering Biden wil naar Canada. Een liberale columnist wil naar Frankrijk. En een detective kiest Polen.
Ja. Oh man, ik krijg een beetje een déjà vu gevoel. Ik heb dit stuk natuurlijk ook gelezen. Ik moest er wel om lachen. Het was ook een beetje tong in cheek. Hè? Dit is dan het verhaal tijdens de dinertjes in Washington. Maar het deed me ook een beetje aan 2016 denken. Want Bernard, dat weet je vast ook nog. Toen waren ook allerlei mensen die zeiden van nou, als hij het wordt, dan ben ik weg.
Ja.
En ik weet niet hoeveel mensen dat toen echt gedaan hebben.
Nee, ik, waarschijnlijk niemand of heel weinig mensen. Dat is natuurlijk ook zicht. Je wordt niet een politiek vluchteling omdat er een president zit die misschien niet bevalt. Maar het is in afval. Ik vond het een leuk verhaal en jij dus ook. Wat is jou opgevallen, Jan?
Ja, dit is mijn verhaal eigenlijk de hele week al. Je hebt soms zo'n verhaal dat begint dan en dan denk je van oh, hoe kan dit? En dan blijf je het een beetje volgen en dan wordt het verhaal alleen maar beter. En voor mij is dit zo'n verhaal. Puppygate noem ik het maar. Vorige week in de Wereld hadden we het al over Kristi Noem. Ja, programma De Wereld. Zij is de gouverneur van South Dakota. Zij is een, nou, ik zeg maar, voormalige potentiële running mate van Trump. Want dat hebben we vorige week ook besproken. Ze is inmiddels uitbeeld daarvoor. En ze schreef een boek waarin ze vertelt hoe ze haar 14 maanden oude hond doodschoot. Dus een jong hondje. En die hond die was vals geworden, zegt ze. Die viel mensen aan, die viel de kippen aan. En zij wilde dat eigenlijk. Zij was een beetje aan het opscheppen daarover. Ze wilde vooral haar imago wat neerzetten. Van ik woon op een ranch, ik neem ook moeilijke besluiten. Ik ben niet zo'n slap stadsmens. Ik ben iemand die ook dit soort dingen durft te doen. Maar toen, ja, dat viel helemaal verkeerd. Links en rechts viel over haar heen. Ze is dus nu geen kandidaat meer om running mate van Trump te worden. En dit was allemaal vorige week. En deze week ging ze toch door met haar mediatour. Ze bindt helemaal niet in. Ze gaat juist helemaal, ook op zijn Trumps gaat ze steeds door. Ze blijft gewoon eigenlijk ontkennen dat ze fouten heeft gemaakt. Dat het dom was om dit te zeggen. Dom was om het op te schrijven. En ze wil het gewoon maar niet toegeven. Dat het niet echt normaal normaal is om een jong hondje dood te schieten. En dat het ook gewoon heel raar is om dat dus zo opschepperig op te schrijven. En nou, ik vond bijvoorbeeld echt een fantastisch moment, ook omdat het een beetje in het water viel. Op een bepaald moment wordt zij geïnterviewd. Ze zit dus bij al die tv-shows, hè, om over dat boek te praten. En steeds zij wil vertellen hoe goed zij wel niet is. En ze krijgt steeds vragen over die hond. En op een bepaald moment komt er een vraag. En dan begint ze ook heel Trumpiaans over Joe Bidens hond. Dat is een Duitse herder. Commander, hè, stoere naam. Maar ook een hond die al meerdere malen in het nieuws is geweest. Omdat hij, nou, ik geloof dat het al inmiddels meer dan 20 mensen in het Witte Huis, ook veiligheidsagenten, heeft gebeten. Hij mag daar inmiddels niet meer zijn. Hij is persona non grata of hondo non grata in het Witte Huis. Canis non grata, is dat de juiste term?
Keurig Latijn, ja.
En Christy Noem die zegt nu, ja, hoeveel mensen mag die commander nog aanvallen voordat hij de kogel krijgt of een spuitje? En dan zei ze ook nog iets stoers van haar hondje dat is neergeschoten, heet Cricket. En zij zegt van, Biden of commander, meet Cricket. Dus een soort dreigement van als ik naar dat Witte Huis zou komen, nou, dan zou de commander zou er ook van langs krijgen. En nou, ik vond het echt zo'n bizar stukje Amerikaanse politiek van dit moment. En een hoogtepunt van deze week, al die interviews, ik heb ze allemaal gekeken. Deze was bij Fox News.
Did the dog story come up in a conversation with
Trump? I talk to President Trump all the time.
About the dog?
About a lot of things. And right now, I tell you what, he is being persecuted in a political hunt, witch hunt in this court case. So I'm proud of him about how tough he is and how well he is doing.
Did you bring up
yes,
the dog?
Yes, enough, Stuart.
With Trump. Did you
this
bring
interview
up the dog
is
with
ridiculous,
Trump?
What you were doing right now.
I don't
so you need to stop. It is.
Okay.
It is.
We'll
Let's
stop.
Talk about some real topics that Americans care about.
I'm afraid we're out of time.
Oh, well, of course we are.
We do thank you for being with us.
Het einde vond ik zo mooi. Hoe hij ook schaapachtig dan zegt, ja, sorry, de tijd is ook. En zij zo, ja, natuurlijk is de tijd op. Oh, ja, ja. Joh, deze vrouw is dus van ze wilde zichzelf tot soort politieke ster wilde zichzelf vermaken met dit boek. Het is compleet verkeerd gegaan.
Ja, ik vond het wel sterk hoor. Ik vind het altijd sterk als een interviewer met zo'n wonderlijke gast zit dat hij denkt, ik wil dit interview eigenlijk helemaal niet verder doen. En het lef heeft om te zeggen, nou ja, bedankt en vertrekt u maar. Want dat is wat hij deed.
Ja, ja. Ja. Ja,
pas
ja,
op,
en je
pas
hoort
op,
ook.
Pas
hè,
op dat
steeds
ik dat niet met jou doe, hè?
Oh, dan hou ik bij deze
ja,
moment.
Ja, 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 pas op. Ja. Boetes en gevangenisstraffen krijgen boosaardige huisdieren niet. Mensen wel. En zeker Donald Trump, die staat in Manhattan terecht voor het knoeien in zijn boekhouding om het zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels weg te moffelen. Even voor de duidelijkheid, het betalen van zwijggeld is geen strafbaar feit. Waar het om draait is de manier waarop hij advocaat Michael Cohen, de tussenpersoon die $130.000 aan Stormy Daniels had voorgeschoten, heeft terugbetaald. Waarom is het zo'n circus geworden, Jan?
Nou, deze week komt dat ook door Stormy Daniels. Maar even terug, die Elvin Bragg, de aanklager, die wil aantonen dat er dus een rechtstreeks verband is tussen deze betaling en uiteindelijk eigenlijk het manipuleren van de verkiezingsuitslag. Het is allemaal in 2016, voor die verkiezingen is dat gebeurd, die verkiezingen die Trump won. De kiezer is daardoor misleid, zegt Bragg. Bragg die beroept zich dan op een 50 jaar oude wet in New York, die eigenlijk zelden wordt toegepast, maar nu dus wel. En wat het ingewikkeld maakt is dat Trump formeel niet onder die wet is aangeklaagd. Bragg die stapelt eigenlijk de zaken op elkaar. En hij plaatst daarmee die zwijggeldaffaire in een soort breder kader. Waarmee je dan kan zeggen, Trump heeft ook de democratie hier mee ondermijnd. En nou, dat moet hij dus ook allemaal nog bewijzen. Dus dat is nog best een klus.
Ja, ja. Jij hebt gekeken naar getuigenis van Stormy Daniels. Daar is veel over geschreven en gezegd. Dat had de aandacht van alle Amerikaanse media. Wat vertelde ze en hielp dat de zaak tegen Trump?
Ja, ze gaf een hoop details. Ik weet niet of dat nou steeds Ja, heel erg hielp. Want sowieso dat circus, het is nu echt een circus hoor. Ik zit ook, ging ik even langs de nieuwszenders. Dan zijn ze allemaal aan het terugblikken op Stormy Daniels en aan het vooruitblikken op Stormy Daniels. We nemen dit deze keer op woensdag op, even een dagje eerder. Dus dat is even een rustdag daar in die rechtszaak. Dus weer, dit is een dag zonder Stormy Daniels, maar het gaat alleen maar over Stormy Daniels. Dus overal gaat het daarover. Nou, zij vertelde dat zij die avond eigenlijk, hoe ze Trump ontmoet heeft, hoe ze op een bepaald moment ook even buiten Westen was. Dat ze zegt van ja, ik had niet gedronken, ik weet niet hoe dat kan. Hoe ze seks met hem heeft gehad, dat vertelt ze ook in welke positie, dat soort details, of ze haar BH aan had of niet. De hotelkamer tot in detail ook besproken, want de verdediging of de aanklagers die wilden ook laten zien dat zij een goede bron is, dat het echt gebeurd is, dat ze het niet zomaar verzint. Ook allerlei details over haar gesprekken met Trump. Bijvoorbeeld Trump vertelde, maak je maar geen zorgen. Op het moment dat hij een foto van Melania liet zien. Stormy reageerde toen met van, oh wat een mooie vrouw. En hij zegt van, nee, maar daar hoef je niet te druk om te maken. Ik slaap toch niet met haar in één bed, al lang niet meer. Dat is zo'n detail waarop je dan, waar Trump dan even ineen krimpt, boos wordt, nee zit te schudden, duidelijk geagiteerd was hierdoor. En de verdediging was ook heel boos, want ja, zij zeggen dat verhaal van Stormy Daniels, dat heeft zich wat ontwikkeld sinds de eerste keer dat ze dit vertelde. Wat ze zit te zoeken, het is denk ik vooral hoe Stormy Daniels zichzelf portretteert. Dat ze nu veel meer context geeft van hoe zij zich voelde. En hoe zij zet zichzelf een beetje neer als ook een slachtoffer. Nou, zeker neer als een slachtoffer hierin, maar tegelijkertijd ook iemand die het niet gestopt heeft. Daar was de verdediging niet blij mee. Want wat heeft dat uiteindelijk met dat zwijggeld te maken? Hè? Waarom moeten we al die details weten? Wat is de functie daar allemaal van? Zij wilde ook een mistrial. Nou, hebben ze uiteindelijk niet gekregen. Maar de rechter zei wel van ja, we zijn wel misschien wat te veel in detail gegaan. Ik was wel verbaasd dat de verdediging niet meer hiertegen in verzet is gekomen. Waarop de verdediging zei, ja, wij dachten dat dit allemaal mocht voor nu. Dus wij snappen het ook niet helemaal. En ik had het gevoel steeds van, wat vindt die jury ervan? Want ja, we kregen al die dingen over ons heen gestort. Heel veel dingen die je eigenlijk helemaal niet wil weten. Ook dingen die we wel wisten, want die hadden we al eerder gehoord. Waarom moet je die weer oprakelen? Dus ik was wel benieuwd. Ik weet niet hoe jij daarover denkt.
Ja, nou, maar
wat vindt zo'n jury hiervan?
Ja, precies. Dat is natuurlijk dat de jury beslist uiteindelijk. En de vraag is, Jan, ik ben niet voldoende geschoold in het Amerikaanse strafrecht. Maar de vraag is wat de instructies gaan worden van de rechter aan de jury. Want de kwestie gaat simpelweg om, volgens de aanklacht, illegale betalingen van Donald Trump aan Michael Cohen. En dat dat voor zwijgeld is gebruikt, is geen strafbaar feit. Dat doet er dus verder niet, maar daar gaat het om. En al die andere dingen die hij er nu bij betrekt, het gevoel dat hij erbij geeft van ja, maar dit was eigenlijk allemaal een onderdeel van een veel grotere strategie van Trump. Het ging om de macht, het behouden van de macht. Maar ik kan me voorstellen, daar ben ik echt heel benieuwd naar, dat die rechter uiteindelijk de instructies aan de jury, die formuleert hij altijd als ze moeten gaan vergaderen, dat hij zegt, jongens, de hoofdzaak hier is die illegale betaling. Dus daar wil ik van jullie in eerste instantie een uitspraak over. En dan kijken we al verder. Dus dan kun je zeggen, oké, maar de jury heeft het hele verhaal wel gehoord. En wat je gehoord hebt, heb je gehoord. Dat gaat niet meer uit je hoofd. Ook als de rechter zegt, je mag het eigenlijk niet gebruiken. Dus het heeft wel een functie. Maar ik moet het allemaal nog zien, Jan.
Ja, nee, precies. En ik heb dan ook wel het gevoel, wij kunnen ook niet in de hoofden van die jury kijken natuurlijk. Maar van als je het zo'n circus maakt, dan loop je ook het gevaar dat die jury op een bepaald moment denkt van ja, het is ook wel een beetje een circus dit. Wat zijn we hier eigenlijk aan het doen? Misschien moeten we toch, krijgen we wat sympathie voor de verdachte. En nou, dat was niet de bedoeling van de aanklagers natuurlijk. Trump die zit tegelijkertijd, doet ook van alles om niet sympathie te krijgen. Hij doet natuurlijk elke dag zo'n persmomentje vooraf en achteraf. En dan zie je ook wel die toenemende frustratie bij hem over deze zaak. Hij moet hier dus urenlang naar luisteren. Hij kan geen kant op. Hij weet ook wel dat Melania zit misschien thuis ook wel mee te kijken. Ook niet echt leuk als dit het onderwerp is natuurlijk. Zijn hele doel was om dit verhaal, als het inderdaad zo gelopen is, als Stormy Daniels en Michael Cohen en anderen zeggen, hij wilde dit onder de pet houden. Nou, dat is nu zeer mislukt. Dus hij gaat eigenlijk flink tekeer, ook op sociale media. Hij noemt de Biden-regering de Gestapo. Daar vergeleek hij het mee dit weekend bij een fundraiser op Mar-a-Lago. Hij zegt dat natuurlijk dan niet in de rechtszaal. Maar ja, het wordt wel gezegd, het komt in de media, het komt overal voorbij. Hij blijft ook doorgaan met die rechter aan te vallen, met de aanklagers aan te vallen. Soros-backed DA, zegt hij dan. Ik heb echt het gevoel, hij daagt de rechter een beetje uit. Doe het dan maar. Zet me dan maar achter de tralies. Die rechter heeft gezegd van, hè, als je zo doorgaat naar boetes, dan komt er misschien wel iets zwaarders. En als het moet, dan doe ik het. Maar uiteindelijk wil de rechter dat natuurlijk niet. Hè? Want die weet ook dat als ik Trump achter de tralies zou zetten, dat overschaduwt alles. Dat is misschien wel ook het einde, nou ja, in figuurlijke zin dan in ieder geval van die zaak. Want dan gaat het alleen nog maar daarover. Dat wordt een enorme rel. Ja. Dus ik benijd die rechter niet, Bernard. Moet die man?
Nee, ik zie ook dat niet gebeuren. Trump die overtreedt dus wat dan heet de gag order. Hè, dus hij heeft zwijgplicht. Buiten de rechtszaal mag hij niet over een aantal dingen niks zeggen. Niet over de verdachten, of niet over de getuigen, niet over de jury, over de rechter. Daar is de rechter nogal mild over. Maar ja, hij gaat er steeds maar mee door. En dan krijgt hij boetes en die stapel. Inmiddels zit hij, geloof ik, aan $10,000 of zoiets. Wat hij moet.
Ja, zoiets. Ja.
Het is $1,000 per keer. En ja, als hij dat niet doet, als hij dat niet betaalt, of als hij ermee doorgaat, dan kan de rechter zeggen, ik zet je in de gevangenis of in het huis van bewaring dan. Maar goed, dat kan ook een uur zijn. Hè? Hij hoeft niet een paar weken te worden opgesloten. Ik weet het niet.
Dat vond ik wel een mooie. Die hoorde ik inderdaad ook voorbij komen. Toen dacht ik, dat zou misschien een soort tussenoplossing kunnen zijn. Want die rechter, het doel is uiteindelijk om Trump echt de mond te snoeren over dit soort zaken.
Ja, precies.
Misschien dat een uurcel, dat net een beetje ook een lullige straf is. Dat misschien nou net iets is waar Trump niet enorm campagne mee kan gaan voeren. Dus misschien is dat een manier. Maar
nee, en
ik weet het niet.
Vooral, en als die rechter hem daarna weer laat komen, zegt meneer Trump, bent u nou een beetje afgekoeld en kunnen we lekker door met deze zaak? Ja, dan houdt die rechter het in de hand. Maar echt een straf geven, ja, dat lijkt me ontzettend onhandig.
Ja, mij ook hoor. Heb jij nou het gevoel dat Trump hier een speciale behandeling krijgt ten opzichte van zeg maar een gewone verdachte? Want ik hoor altijd, dit komt niet vaak voor dat mensen een gag order krijgen. Maar een 10 keer overtreden komt waarschijnlijk ook niet zo vaak voor.
Nee, dat komt niet vaak voor. Al is het alleen al omdat de meeste mensen het geld niet hebben om zoveel bekeuringen zeg maar van $1,000 per keer te betalen. Dus ze kijken wel uit in het algemeen. Ja, natuurlijk krijgt hij een speciale behandeling. En eerlijk gezegd heeft die rechter dat ook wel benoemd een paar keer. Hè? Die heeft dus gezegd, ik besef dat u bent een gewone verdachte. Dus dat gaan we netjes afhandelen. Maar ik weet ook dat u kandidaat bent voor het Amerikaanse presidentschap. Dat is het hoogste ambt in dit land. En dat respecteren wij natuurlijk hier bij de rechtbank. Dus hij heeft zelf al een beetje, ik zal maar zeggen, de piketpaaltjes daarvoor gezet. Dus ja, ik denk dat wat dat betreft, we zullen zien. Ik denk dat de zaak binnen 1 of 2 weken wel naar de jury gaat. En dan, dat wordt echt heel spannend.
Ja, het gaat heel voortvarend. Hè? Die zaak gaat snel. Dus dat zou inderdaad snel kunnen gebeuren.
Jan, nou even de geheime documentenzaak. Want daar was goed nieuws voor Trump. Want die zaak wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld.
Ja, dat kwam gisteravond in Nederlandse tijd vandaag binnen. En ik vind dat wel heel opvallend hoor. Want daar is natuurlijk, dit is die zaak over de geheime documenten die Trump mee had genomen naar Mar-a-Lago. Die daar in dozen ergens in een badkamer lagen onder andere. We weten dat Trump natuurlijk, zoals met alle zaken, hij probeert ze zo lang mogelijk uit te stellen. En hier de rechter die door Trump is aangewezen ooit, maar ja, waarvan je dan toch moet uitgaan dat die gewoon onafhankelijk haar werk doet, die geeft hem hier toch wel echt een cadeautje. Want in het verleden, er is heel veel gesteggel geweest. De aanklager die zegt steeds, we willen zo snel mogelijk, Jack Smith, we willen zo snel mogelijk beginnen. Het liefst morgen nog bewijs van spreken. Trump, zijn team zegt elke keer, wij willen zo laat mogelijk. Wij willen eigenlijk gewoon na de verkiezingen beginnen. De laatste keer kwam daar niet een heel duidelijke uitspraak. Was er niet echt een winnaar. De datum bleef op 20 mei staan. Maar we kregen maar geen bevestiging of het zou beginnen. Dus iedereen dacht al van, het gaat niet beginnen over, anderhalve week van nu. En nu zegt die rechter dus, ik heb het eventjes op pauze gezet. Ik zet geen nieuwe datum. Dus dit is voor onbepaalde tijd. We weten niet wanneer het gaat beginnen. En dat is een beetje via een achterweggetje, een soort achteringangetje. Is dit voor Trump een gigantische overwinning? Want dit geeft eigenlijk de mogelijkheid dat dit maanden, misschien wel langer wordt uitgesteld. Ja. Misschien wordt dit wel na de verkiezingen. Ja. Dus voor hem is dit echt groot nieuws.
Oké, ik heb huiswerk voor je, Jan. Als er verkiezingen zijn geweest, dan is er een president gekozen. En dat kan Trump zijn, maar hij is nog geen president. Dat duurt tot 20 januari van het jaar erop, dus van 2025. En kan iemand die is gekozen, maar nog niet is beëdigd, blijft hij een gewone burger? Ja of nee? Ik kan er niet achter komen, dus ik vraag hulp. Aan jou.
ik denk echt. En het is grappig dat je dit. Want ik had er met Barbara gisteren over precies hetzelfde. Van hoe zit die tussenperiode? En mijn conclusie was toen. Voor de inauguratie ben je gewoon geen president. Dan ben je president-elect. Die inauguratie, dat moment om. 12 uur 's middags.
Ja, 20 januari.
Dat is echt het moment. Daarvoor ben je het gewoon nog niet. Dus tot die tijd kan Trump ook niet een minister van Justitie aanstellen. Die zaak stopzet. Natuurlijk ook de vraag, kan je een zittende president kan je die vervolgen? Dat is nog wel een interessante. Ik kan me voorstellen dat dat ergens. Nou ja, volgens mij is hij geen zittende president.
Nee.
Maar daarvoor zou hij wel weer naar de rechter kunnen stappen, denk ik. Want het is nog nooit eerder getest natuurlijk. Dus ik denk het niet. Ik denk die inauguratie.
Ja, ik denk het ook. Dus vandaar. Ik ga ook zoeken hoor. Maar laten we kijken. Laten we kijken voor de volgende week terug. Jan, we gaan hard door de tijd. Zullen we nog heel even snel praten over de Formule 1 in Florida. Dat was wel een gebeurtenis.
Ja.
Trump was daar. De tribune brak spontaan in een spreekkoor uit. USA, USA, USA. Max Verstappen verloor, maar Trump won. Dat was mijn gevoel. En toch voor heel veel mensen, ondanks wat er allemaal gebeurt, nog steeds de verlosser in zo'n stadion. Weten we al wat meer over Trumps running mate?
Want dat blijft, maar hij blijft dat zelf ook hype. Hè? En over die Formule 1, hij sprak daar vooraf met Lando Norris. Dat is de man die ook de race won. De eerste keer dat hij een race won. En Trump die deelde daarna overal foto's en filmpjes. Ook een heel triomfante campagnefilmpje. Dit was de driver die hij had endorsed. De driver die ook heeft gewonnen. Dit hebben we nodig in Amerika, die winnaarsmentaliteit. Dus hij trok helemaal die overwinning naar zich toe. En misschien dat Max Verstappen hier wel een beetje opgelucht over is, want ik zag Lando Norris af en toe ook wat ongemakkelijk kijken. En anders was het dus Max Verstappen geweest.
Ja.
Maar goed, we weten dus hij houdt van winnaars. En dan komen we bij Christy Noem ook weer even uit, die lang een van de favorieten, of in ieder geval de lijst stond om running mate te worden. Die is wel echt afgevallen, denk ik, door dat hondenverhaal waar we het eerder over hadden. Zij gaat dus nog steeds op mediatour. Er zitten ook allerlei dingen in haar boek die niet kloppen. Zo schrijft zij dat ze Kim Jong-un heeft ontmoet. Maar dat wordt dan gevraagd van, hoe zit dat? Is dat echt zo? En dan blijkt het toch niet zo te zijn. En ze wil ook niet dan toegeven dat dat haar fout is geweest. Dat dat gewoon niet in dat boek had gemoeten. En dan gaat het over de ghostwriter. En dan gaat het over, we hebben het aangepast. Maar ze heeft ook bijvoorbeeld de audioversie van het boek zelf ingelezen. Daar is daar ook niet opgevallen. Dus het is echt een hele rare situatie. Maar goed, die dus niet. Maar alle andere kandidaten die waren wel bij Trump op Mar-a-Lago dit weekend. Dat was een fundraiser. Die mochten allemaal even het podium op. Er werd een grote foto genomen. Dus dat was echt een soort idols voor de politiek. Er was ook op zondagochtend langs alle nieuwsshows. Daar zaten allemaal running mate kandidaten. Het was dus echt wel. Trump die wil dit ook graag. Hè? Ik denk dat hij het zelf nog helemaal niet weet. Maar wie het gaat worden. Maar hij vindt het heerlijk om hier een showtje van te maken.
Ja, even. Heb jij één kandidaat waarvan je denkt, nou, die zou het best kunnen worden?
Nee, ik heb op dit moment, ik weet het echt niet. En wat je ziet is dat ze zich allemaal in bochten aan het wringen zijn. Tom Scott, die bijvoorbeeld wilde dit weekend niet zeggen of hij de uitslag zal erkennen als Trump verliest. Nou, dat is nogal wat. Doug Burgum, die praat het goed dat Trump de Biden-regering met de Gestapo vergelijkt. Elise Stefanik, die probeerde in het interview heel luchtig te reageren. Maar haar stem ging een paar octaven omhoog toen het erover ging dat ze kandidaat was. Marco Rubio, die zat ook nog ergens, denkt ook nog een kans te maken. Terwijl die zeer anti-Trump was, maar die schijnt ook in beeld te zijn. En wat ik ook een opvallende vond, tenslotte, Tulsi Gabbard, voormalig democraat, democratische presidentskandidaat, die had een opiniestuk bij Fox. For love of country, why it's time to leave the Democratic Party behind. En dat was volgens mij ook een heel, heel duidelijk signaal naar Donald Trump. Je moet mij hebben.
Het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Woensdrecht. Ik ben Pascal en ik sta hier met Jikke van KPN. Jikke, er wordt hier druk gebouwd.
Ja, dat klopt. Eneco bouwt hier zonnepark Kabeljauwbeek. En de stroom daarvan wordt straks aan ons geleverd.
Dat is mooi, maar jullie gebruiken nu toch al groene stroom?
Zeker. Op een dag met weinig zon staat er vaak veel wind. En andersom. Door die bronnen te combineren, zorgen we dat duurzame opwek en het verbruik ervan op meer momenten van de dag gelijk loopt.
Dus op deze manier kunnen we groener internetten, niet alleen als de wind waait, maar ook als de zon schijnt.
Ja, want wij geloven in de volgende stap. In het echt uitbannen van fossiele brandstoffen. En daarom breiden we onze stroomvoorziening uit met dit nieuwe zonnepark.
En zo werkt KPN samen met Eneco aan klimaatambities. Ook iets voor jouw bedrijf? Kijk voor meer inspiratie op eneco.nl/klimaatambities.
Hoe gaat het eigenlijk met de president van de Verenigde Staten, Jan? Joe Biden. Mijn indruk is dat het maar niet wil lukken met zijn campagne.
Ja, gisteren zag ik een momentje, en dat is volgens mij heel typerend van hoe het op dit moment gaat met de twee campagnes. Biden die hield een toespraak bij een Holocaust-herdenking in het congres. Een heel statig moment, heel officieel moment, heel serieus. Hij waarschuwde daar voor het opkomende antisemitisme op dit moment. Dus ook een heel serieuze boodschap. Alle zenders brachten dat. Dat wel. Maar ik zag ook overal, bij Fox, MSNBC, CNN, alle nieuwszenders hadden ze allemaal een vrij groot kader in beeld. Met daarin ondertussen ook de laatste ontwikkelingen in Trumps zaak. Dus dat ging ook weer over Stormy Daniels. In tekstberichtjes werd daar dan weergegeven wat het laatste was wat daar gezegd werd. En ook meteen na die toespraak van Biden, normaal wordt daar nog wel even een beetje nagesproken. In de studio gebeurde nu heel kort. Het ging meteen weer door naar Trumps zaak. En dat is denk ik een beetje wat er op dit moment gaande is. Biden die doet heel serieuze campagneafspraken. Die doet eigenlijk precies wat hij beloofd heeft. Hij gaat naar de swing states. Hij praat over de economie, wat hij bereikt heeft. De dingen waarvan wij altijd zeggen, dat vinden Amerikanen belangrijk. Daar willen ze wat over horen. Dat doet hij precies. Ik geloof dat hij vandaag in Wisconsin is. Maar dat krijgt niet de aandacht die je ook nodig hebt. En daar zien we dus Trump bij de Formule 1. Daar was heel veel aandacht voor.
Nou.
Dat was echt een momentje dat je ook denkt van zo. Hij is maar kandidaat. Hè? Hij werd daar echt behandeld als een president. Zo werd het op tv gebracht.
Ja.
Trump in de rechtszaal. Dat is natuurlijk iets wat gewoon op dit moment overal al wekenlang is. En waar Trump ook elke dag twee keer in ieder geval zijn moment pakt met zijn eigen boodschap. Die zien we ook altijd weer terugkomen op televisie en op alle andere kanalen. Biden die doet heel netjes, denk ik, wat hij zou moeten doen als campagne. Maar tegelijkertijd, het blijft een beetje, blijft in de schaduw van Trump. En in de podcast is dat misschien ook wel eens een beetje zo. Hè? Wij willen het graag over beide kandidaten hebben. Maar het is soms, moet je echt zoeken van wat heeft Biden deze week meegemaakt? Ja, hij doet een beetje de dingen die kandidaten altijd doen. Maar heel spannend is het niet.
Nee. Nou, er is een onderwerp dat iedereen bezighoudt. En ongetwijfeld vooral Biden. En dat zijn die demonstraties en rellen op universiteiten. Dat beperkt zich, zoals je weet, niet tot de Verenigde Staten. Het is ook in Nederland en in andere Europese landen, maar in Nederland ook behoorlijk heftig aan naartoe gaan. Dat is op de Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Utrecht. Er waren barricades in Amsterdam. Ze hebben de straat opgebroken. De actievoerders met stenen. Het was eigenlijk eng om te zien bij de oude Manhuispoort. Dat is het laatste wat je verwacht. Die demonstraties zijn voornamelijk pro-Palestijns en dus anti-Biden. Dat kun je rustig zeggen, hoewel ik ook de indruk heb dat heel veel Amerikanen dat niet zo volgen. Dus het gewone electoraat, dat zich niet laat leiden, zal ik maar zeggen, door het Israëlisch-Palestijnse probleem. Dat het wel heel veel aandacht trekt in de media en ook heel soms bedreigend is. En al dat antisemitisme is inderdaad ook heel betreurenswaardig. Of zie ik het verkeerd? Houdt de gewone kiezer zich wel degelijk met deze kwestie bezig?
Nee, ik denk inderdaad dat het echt maar toch een klein deel van de bevolking is dat hier zo mee bezig is. Het is voor heel veel Amerikanen gewoon heel ver weg. En waar we het ook al eerder over hebben gehad, heel veel Amerikanen zijn nog steeds niet ingetuned op die verkiezingen sowieso. En buitenlands nieuws is dan echt wel best wel een grote stap in hun nieuwsconsumptie om daar nou echt mee bezig te zijn. En wat jij net zegt trouwens over Biden hierin. Ik zag gisteren, dat vond ik wel ook wel weer typerend, er was een demonstratie. Pro-Palestijnse, anti-Israël en een tegendemonstratie, dus meer pro-Israël. En op een bepaald moment aan beide kanten werd fuck Joe Biden gescandeerd. Dus wow. daar waren ze het allemaal wel over eens. En dat zie je ook wel steeds, dat rechts-Amerika is boos omdat Biden te weinig doet. Links-Amerika is boos omdat Biden te veel doet voor Israël. Dus hij zit nog steeds, between a rock and a hard place.
Ja, dat mag je wel zeggen, ja.
Ja, dus dat. En over wat verder. Ik vond één dingetje vond ik wel interessant. Dat was een peiling. Die was heel recent nog. En dat ging er over wat studenten nou eigenlijk vinden van dit onderwerp. En dat zegt denk ik ook wel iets. Want dat zijn natuurlijk de mensen. Wij zien in beeld steeds die protesten. We zien ook de rellen daaromheen. Heeft heel veel aandacht, krijgt dat. Maar niet alle studenten zijn hier volledig mee bezig. En in die peiling werd gevraagd, wat vinden jullie de belangrijkste onderwerpen? En ik noem even de onderwerpen op tot we bij het conflict in het Midden-Oosten komen. Het belangrijkste was onderwijs en toegang tot onderwijs. Daarna kwamen economische kansen. Racisme en burgerrechten vonden ze ook heel belangrijk. Klimaat vonden ze heel belangrijk. Wapenwetgeving, immigratie, nationale veiligheid en ook terrorisme werd ook als onderwerp genoemd. En dan helemaal onderaan het lijstje, op de negende plek, het conflict in het Midden-Oosten. En toen dacht ik van het viel me ook al op toen ik hier in Washington op de campus even rondliep en wat mensen rondvroeg. Die demonstranten, die zijn hier natuurlijk 100% mee bezig. Die vinden het superbelangrijk. Maar de studenten die daar rondliepen, die zeiden ja, Wij hebben finals de komende weken. Wij moeten studeren. Dit onderbreekt dat. Ik vind het of geen belangrijk onderwerp, of ik sta niet achter dit protest. Die waren allemaal heel kritisch en vooral met andere dingen bezig. Ik denk dat deze peiling die laat dat eigenlijk ook zien. Van iedereen gaat ook gewoon door met zijn leven. En er staan heel veel camera's op. Maar dat betekent niet dat iedereen ermee bezig is.
Nee, en dan de swing states. Want we zeggen steeds, daar gaat het om. Kun je zien of het in die swing states invloed heeft? Of liggen Biden en Trump daar nog steeds min of meer nek aan nek?
Ja, ik heb wel het gevoel dat het laatste is hoor. Trump die stuurt af en toe hele triomfantelijke berichtjes van I'm crushing Biden in Michigan of in Wisconsin. En dan zie je een hele hoge een grafiek waarin Trump heel hoog staat en Biden veel lager. En dan kijk je naar de cijfertjes en dan zit er 1% tussen. Dus zo wordt het een beetje gebracht. Ik heb echt nog steeds het gevoel, dit zit in de margin of error. En voor Biden zit het vaak net even aan de verkeerde kant, maar nog steeds heel dicht bij elkaar. En ik vraag hem af, hoor, er is zeker een groep waarvoor dit belangrijk is. En we hebben natuurlijk in Michigan ook gezien, waar die grote Arabische gemeenschap woont. Daar zal het wel, denk ik, daar kan het van invloed zijn. Maar ja, ik vraag hem af. Het is nog ver tot november, om maar zo'n cliché te gebruiken.
Zo is het. Hey Jan, even, als in een minuutje of zo, even een beetje droevig verhaal, waar jij en ik ook stukken over hebben gelezen. Dat is een nieuwe wet in Florida die verbiedt Chinese staatsburgers om een huis te kopen. Het gaat vooral om huizen die in de buurt liggen van militaire bases. Dus mensen die al heel veel jaar in Amerika wonen, die vallen onder restricties. En de koper, zowel als de verkoper, die riskeren zelfs een gevangenisstraf. Een denktank zegt, Florida maakt nu eenmaal een forse draai naar extreem rechts. Maar er zijn inmiddels 23 staten waar zo'n nieuwe wet is ingevoerd of wordt ingevoerd.
Ja, het is een ongelooflijk verhaal. Het is een soort vastgoed James Bond verhaal. Het gaat om huizen, maar ik begrijp ook akkerland. Ik heb op verschillende staten gezien waar veel ruimte is, waar veel land te koop is voor weinig geld. Waar dan wordt gezegd rond militaire basis, inderdaad, daar willen we het niet hebben. Daar mogen jullie niet boer worden. En ja, het is natuurlijk een heel spannend verhaal, maar het is ook wel een beetje een raar verhaal. Dan zijn dit nou gewone burgers die worden gezien als spion of als infiltrant. Wat ook altijd lastig is natuurlijk, ik denk de Chinese-Amerikaanse bevolking heeft het al lastig. Die hebben al veel te maken met racisme, ook naar corona en de verbanden die daar zijn gelegd, onder andere door Trump. Dus ja, dit is ook weer zo'n punt waarop, denk ik ook, ja, eigenlijk veel groter de Aziatische gemeenschap wordt aangesproken op iets, ja, waar ze eigenlijk grotendeels natuurlijk helemaal niks mee te maken hebben. Maar de Amerikaanse overheid is hier heel voorzichtig in en die wil dat risico blijkbaar niet lopen. En ja, er wordt nu een onderzoek ook ingesteld, geloof ik, hè, door justitie, om, ja, te kijken van mag dit nou? Ja. Of is dit eigenlijk ook tegen de wet?
Ja, dat zou best eens kunnen, want het is natuurlijk gewoon discriminatie, hoe je het ook keert of wendt.
Ja, ja, dit doet me bijna een beetje denken aan die bordjes van vroeger, toch? Ja. No Irish people of soort dingetjes. Ja,
of no blacks.
Ja, precies, ja, precies. Ja. Ja.
En, ja. Dus, ja. Nou ja.
Geeft wel het wantrouwen ook weer aan. Hè? Ja. China is natuurlijk de grote tegenstander in alles. En ook, ik bedenk me nu van, vanochtend zat ik nog bij BNR in de uitzending over TikTok. Ja. Die gaan een rechtszaak beginnen om niet verboden te worden. Maar dat 170 miljoen Amerikanen zitten op TikTok, op die Chinese app. Die delen daar hun hele hebben en houden. En nou ja, je mag geen huis kopen ergens op het platteland in Minnesota. Dat is toch wel een beetje bizar.
Ja, ja, heel raar. Jan, zullen we naar de luisteraarsvragen gaan?
Ja.
Ja, die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
Ja, en vergeet je ook niet te abonneren op deze podcast. Dan krijg je hem gewoon automatisch op je telefoon of waar je ook maar luistert. Altijd handig. Vertel het aan je vrienden, vertel het aan je familie. Ook als je als je naar Amerika op vakantie gaat deze zomer natuurlijk. Mooi om deze podcast te blijven bij te houden. En heb je nou een hele leuke vraag of een kritische opmerking of een compliment? Dat mag allemaal. Stuur hem dan even naar ons toe en dan krijg doe je adres er ook bij, moet ik dan zeggen. En dan krijg je misschien wel die Amerika podcast koffiebeker, ontworpen door Erik Kolen.
Ja.
Eens even kijken. Zullen we eens met een audiovraag beginnen? Gerben bijvoorbeeld.
De vraag die ik wilde stellen is waarom het voor Amerikanen toch zo moeilijk is om vooruit te kijken. Want ieder weldenkend mens kan toch zien dat het beleid wat Trump voorstaat op de lange termijn juist een negatief effect op de economie van Amerika gaat hebben. Dus mijn vraag is eigenlijk, hoe kan het dat de Democraten en Joe Biden zo weinig aandacht besteden aan wat de plannen van Donald Trump nou op de lange termijn voor Amerika zouden betekenen? Want America First betekent in het geval van de Republikeinen en Trump nu vaak een dermate isolationisme, dat het op de lange termijn niet anders kan dan de economie van Amerika schade, maar in ieder geval niet ten goede komen.
Ja, lastige vraag, omdat Gerben zegt dus, zien Amerikanen nou niet in dat? En dat vind ik altijd een hele moeilijke, want ja, ze weten het allemaal zelf precies. Of niet, maar als ze de economie volgen, dan weten ze precies wat er aan de hand is. Het gevoel dat heel veel Amerikanen hebben, in beide partijen, is dat de economie misschien iets beter toevertrouwd is aan Trump dan aan Biden. Dat kun je niet onderbouwen. Want je kunt zeggen, Biden heeft het economisch eigenlijk prima gedaan. Tot nu toe. Alleen daar merken de mensen nog niet zoveel van thuis. Maar ja, dit is nu eenmaal hoe het systeem werkt. En dat vooruitkijken, dat is ook niet zo Amerikaans, hè? Dus Amerikanen, de partijen en kandidaten hebben ook zelden een partijprogramma. Wel een beetje hoor, maar dat is dan een A4'tje of zo. Daar staan wat voornemens op. Maar Amerikanen zeggen, nee, we kiezen iemand in wie we vertrouwen hebben om wie die is. En dan horen we wel welke kant die dit land wil uitsturen. Dat is eigenlijk het idee achter de campagnes. En wat in de campagnes, ja, waar ze over praten, dat zijn allemaal vergezichten die niet zo goed controleerbaar zijn. Dus het is een ander systeem. Dat is het. Zijn Amerikanen nou zo dom? Want dat vraagt Gerb, dat ze niet snappen, niet snappen dat dit misloopt. Nou, het antwoord is misschien wel, maar ik denk van niet. Ik denk dat ze een andere opvatting hebben en denken, ja, op de lange termijn, zeg. Je kent de beroemde woorden van de econoom Keynes. Toen een student een keer vroeg van, hoe zie je dit nu op de lange termijn? En het antwoord was, in the long term, we're all dead. Een hele beroemde uitspraak. En ik denk dat de Amerikanen ook zo denken.
Ja, oh, dat is wel een hele mooie. Ja, het is voor mij lang geleden studietijd, Keynes. Maar ja, ik denk wel inderdaad. En het is, want waar je mee begon, economie, dat is ook vertrouwen. En Trump heeft natuurlijk zijn hele persona gebouwd rond het feit dat hij hier goed in zou zijn. En ik merk dat dat gewoon aanslaat. Dat mensen dat geloven, inderdaad. En dat ze ook, dat blijft iets bizars, vind ik, dat... met name Republikeinen, een soort hele harde grens stellen van het moment dat Trump president was, toen ging het economisch goed. Biden werd president, bij wijze van spreken dat moment op 12 uur die inauguratie, toen ging het slecht. Dat is echt een perceptie kwestie ook. Ja, dat heeft er denk ik ook mee.
Dat is wat je noemt een frame.
Ja, precies. Ja, wat dus heel goed werkt. Dank in ieder geval, Gerben. Zullen we Yves dan nog even meepakken?
Is er wel eens in de geschiedenis, in de Amerikaanse geschiedenis, is het wel eens voorgekomen dat een Speaker of the House getracht heeft om de president en de vicepresident af te zetten, zodat hij zelf president kan worden?
Leuke vragen.
Ja, bij mij lekker weten, House of Cards.
Ja, bij mij weten is het antwoord nee. Ik weet het niet, maar ik denk dat het nooit is gebeurd. Want ja, dan hoe zou hij dat moeten doen? Dan moet hij dus een impeachment affaire proces beginnen tegen de president en vervolgens tegen de vicepresident. Nou ja, ja. En dan is hij inderdaad nummer drie. Dat klopt. Dan zou die president zijn. Nou, ik zie het niet. Ik vind het heel grappig bedacht hoor, dat wel.
Dat is wel mooi. Ja, dat zou twee impeachments zijn. Ja, dan moet je gewoon het hele congres achter je hebben. En dan is het zo gepiept.
Ja,
maar...
precies. Ja.
Wel lastig. Ja. Ja, wel een hele goede originele vraag. George Reitsma dan, die zegt... ik luister altijd met veel plezier ook naar De Wereld en De Alliantie. Andere programma's en podcasts van BNR. Hoop alleen dat jullie nog een beetje aan slaap toekomen. Dat is een goeie. Al een tijdje verbaas ik me over de liefde die lijkt te bestaan in de Trump-vleugel voor Rusland. En dan heeft hij het over bijvoorbeeld Marjorie Taylor Greene. Die in feite Russische propaganda gebruikt om hulp voor Oekraïne te blokkeren. Zij zou het liefste nog steeds inderdaad geen geld die kant op te willen sturen. Nu hoorde ik Rob de Wijk tijdens zijn boekpresentatie zeggen dat Rusland zich presenteert als hoeder van christelijke normen en waarden en ten strijde trekt tegen decadente woke Westen. En dat die boodschap gehoor vindt onder conservatief Amerika. Klopt dat?
Het antwoord is ja, dat klopt. Dat is echt een campagne die succes heeft. Dus ik heb de indruk, dat is een goede vraag. En ik denk, George, dat het inderdaad zo is. Dat, dat Rob gelijk heeft en dat goed ziet. En dat het aanspreken van de christelijke waarden en normen, dat enorm werkt in Amerika. En zeker onder Republikeinen. Want de evangelische flank in de maatschappij dweept met de Republikeinen van Trump. Dus het antwoord is ja, lijkt mij.
Ja, ik denk het ook. Ja. Het lijkt gewoon heel erg op elkaar. En ze vinden zelf de soort conservatisme en in dezelfde onderwerpen, denk ik ook. En dan gaat het over transgenders, dan gaat het over het homohuwelijk, dan gaat het over allerlei conservatieve normen en waarden. En de taal lijkt ook erg op elkaar, vind ik. Dus heeft Rob inderdaad goed gezien. George die stuurt deze vraag trouwens uit een warm en zonnig Californië. Erik den Tuinder. Hij zegt een redelijk nieuwe luisteraar van de podcast.
Welkom.
Maar luistert graag. Ja zeker. Blijf vooral luisteren ook. Mijn vraag gaat over wat jullie denken dat er gaat gebeuren wanneer Trump de verkiezingen in november zou verliezen. Ik kan me namelijk voorstellen dat de onvrede bij Trump en zijn supporters dan nog groter is dan de vorige keer. En toen liep het al uit op een bestorming. Ik kan me niet van het gevoel ontdoen dat in het geval van Trump de verkiezingen weer zou verliezen. Het wel eens zou kunnen uitdraaien op veel meer narigheid dan de vorige keer. Wat denken jullie erover?
Nou, het eerste waar ik aan denk is dat hij zich hier zelf heeft over uitgesproken. Hij zegt, als het eerlijk verloopt, dan leg ik me erbij neer. Nou, dat is een hele dubieuze opmerking, op zichzelf al. Maar als dat niet zo is, ja, dan gaan we er wel voor knokken. Dus dat is het antwoord. En wat dat betreft is er zeg maar reden voor enige vrees, zeg ik maar heel voorzichtig.
Ja, ik deel dat gevoel wel inderdaad. Hij geeft al signalen, hebben we het vorige week ook over gehad, dat Times of Time, moet
Time
zeggen,
Magazine,
Time Magazine,
ja,
interview. Ja. Daar gaf hij echt een heel duidelijk signaal. En ik noemde het net even tussen neus en lippen door toen we het over die running mates hadden. Maar die Tim Scott, die dan zegt van die eigenlijk niet wil zeggen of hij de uitslag zou erkennen als Trump niet zou winnen. De conclusie was het enige wat hij wilde zeggen, ik herken het als Trump gaat winnen, ik ga ervan uit dat Trump gaat winnen. Ja, dat zijn geen vrolijke signalen die daarbij worden gegeven. En ja, ik ben benieuwd wat jij ervan denkt, Bernd. Ik heb ook wel het gevoel dat Trump inmiddels, ja, even stom gezegd, hij heeft het ook een beetje kunnen oefenen. Hè? Dus misschien dat het deze keer wel zonder een bestorming kan. Dat de tactiek anders is en dat hij het rechtelijke systeem, misschien ook het congres, meer kan gebruiken.
Helemaal mee eens. Hij bereidt zich dit keer uitstekend voor. Ook als je ziet de mensen die hem adviseren, de mensen die hij heeft bedacht, misschien voor hoge functies. Dat zijn mensen die misschien niet iedereen even zeer aanspreken, maar ze weten wel van wanten. Als er zoiets zou gebeuren, dan wordt het in afval veel beter voorbereid en ook veel beter onderbouwd. En we zullen zien hoe het gaat. Ik bedoel, het is ontzettend spannend, maar dat hadden we al een keer eerder gezegd, hè, dat die hele spannende verkiezingen worden.
Ja, precies. Ja, we willen niet te doen denken. We moeten er gewoon realistisch naar kijken, maar wel goed voorbereid inderdaad. Ja. Veel meer nog daarover in de komende aflevering natuurlijk. Dit komt er absoluut nog terug. Mirjam van der Ridder dan, die zegt, dat is een vrouw naar mijn hart, want die gaat het over Formule 1 hebben. De Andretti-familie heeft het Amerikaanse congres ingeschakeld om als nieuw team te mogen toetreden tot de Formule 1 en als 11e team op de startgrid te mogen verschijnen. Hoe zit dat en heeft deze actie kans van slagen? In een eerdere podcast vertelde Jan dat hij de Formule 1 volgt, dus ik hoop dat jullie deze vraag kunnen beantwoorden. Zal ik deze ook maar voor mijn rekening nemen, Bernard?
Alsjeblieft, je gang.
Ik vind hier zelf, dit is echt een spannend verhaal. Want de Formule 1, daar is een beperkt aantal teams. Die krijgen allemaal geld uit de ruif. Het gaat goed met de Formule 1, dus die hebben enorm veel inkomsten. Dus die zeggen eigenlijk, wij willen niet een nieuw team erbij hebben. Maar de Andretti-familie, een enorm grote naam in de Amerikaanse autosport, die willen een team starten, proberen er tussen te komen. Die komen eigenlijk niet tussen in dat kartel. Ik denk wel dat het heel goed voor de Formule 1 zou zijn, want de Formule 1 wil groeien in Amerika. En dat lukt volgens mij niet echt als je niet een Amerikaanse coureur hebt of een Amerikaans team. Iets om met succes ook, waar je voor kunt juichen. En zij zijn inderdaad, die Andretti, die laat zich niet uit het veld slaan. Die is dus inderdaad naar het congres gegaan. Een aantal congresleden heeft nu ook een brief gestuurd richting de Formule 1. En die willen daar echt een zaak van maken. Ik ga dit met grote interesse volgen. Ja, ik weet niet.
Nee, ja? Mag ik even een juridische vraag stellen? Ja. Waarom stapt de Andretti-familie niet naar de rechter? Want wat heb je aan het Amerikaanse congres? Die kunnen stemmen en zeggen, we zijn het helemaal met Andretti eens. En dat op papier zetten in de vorm van een brief. Maar het parlement is geen rechtbank en kan dus ook geen beslissing nemen.
Nee, heb je heel goed punt. Ik denk dat dat is omdat Andretti toch nog net in de fase daarvoor zit. Dat hij nog denkt van, ik kan door druk te zetten, dat is hij eigenlijk constant aan het doen, door druk te zetten kan ik het ook nog voor elkaar krijgen. En op deze manier wil hij dus door ook de politiek in te zetten, toch de druk op die eigenaren van de Formule 1, Amerikaans bedrijf ook, Liberty Global, om die op deze manier dus toch ervan te overtuigen om indirect dan die druk te laten toenemen. Dat is mijn theorie. Hij is daar namelijk super goed in, die Andretti. En als je naar de rechter stapt, dan is de fase van praten voorbij. En dan begin je wel met een 1-0, 2-0, 3-0 achterstand als je dan nog daar binnen moet komen, denk ik.
Ja.
Dus dat is mijn theorie.
Ja, nou. Ja.
Leuk in ieder geval, Mirjam, een Formule 1 vraag. Kunnen we nog net even Joost meepakken, denk ik. Die zegt, ik heb ooit jullie podcast leren kennen via een collega toen ik nog als accountant werkte. En in de wereld van accountants was het faillissement van Enron destijds een schoolvoorbeeld van een fraudecasus die vaak wordt aangehaald. Hij heeft daar laatst weer een documentaire over gezien en toen viel op dat destijds er hele nauwe banden waren tussen de Bush-familie, beide Bushes die president waren, en dit bedrijf. En de verteller in deze documentaire zei dat het ongekend was voor de Amerikaanse politiek dat er zo'n nauwe band was tussen het Witte Huis en één bedrijf. Klopt dat? Vraagt Joost zich af.
Nou, dat weet ik niet precies, maar ik weet wel, en dat is ook bekend, dat de Bush-familie hele goede contacten had in het algemeen in de energieindustrie.
De olie en zo.
Bush senior had ook een oliebedrijf voordat hij in de politiek ging, of toen hij een tijdje uit de politiek was en er weer in ging. En daar zijn ze ook zo rijk mee geworden. Dus of dat nu specifiek Enron was, dat weet ik niet, maar het zou me niks verbazen. Want die hoorden gewoon thuis in het rijtje van grote oliebedrijven.
Ja, ja. Ik heb wel het gevoel dat, ik weet niet, die Enron-situatie specifiek hoor, maar banden tussen de politiek en het Witte Huis en het bedrijfsleven, die zijn in Amerika wel heel nauw, toch?
Dat is zeker.
Er zijn altijd nauwe lijntjes.
Ja.
Oké. Okay. Hey, nou ja, ik noemde net al half zijn naam, maar we gaan niet aan zijn vraag toekomen, Tim Wouters. Sorry, maar dat gaan we volgende week dan doen, want dat is ook een hele leuke vraag. Ik denk dat we hem toch gezien de tijd moeten afronden.
Zo is het. Terugluisteren kan de BNR, via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNRDeWereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt je vraag ook inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp 06-28-13-5020.
Ja, en zet zoals altijd ook even je naam en adres erbij. Dan ga je misschien wel die mok thuisgestuurd krijgen. Zo zou maar kunnen. Bernard, tot volgende week.
Tot volgende week, Jan.
Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.